Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede. En van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 135, en daarvan het tweede vers. God is goed, looft hem tezamen, met gezang en snarenspel, prijs zijn lieflijke naam, want de Heere heeft Israël zich ten eigendom geschikt, Jacob door zijn heil verkwikt. 135, het tweede vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij op Psalm 115, het zevende vers. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot wordt, van dat heil die weldaan deelgenoot, hij zal ze groter maken. Daarna openen wij Gods woord in het Johannesevangelie en lezen met elkaar het hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 14. Johannes 21, de versen 1 tot en met 14.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte de zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We gaan nu lezen Johannes 21, te beginnen bij vers 1. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias, en hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. En ze zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hen, werp het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan, en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat hij de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als zij dan aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop liggen en brood. Jezus zeide tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat hij de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit nu was de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 21, vers 7a. De discipel dan, welken Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Heere. En ik wil daar ook het tweede deel van vers 12 bij betrekken. En niemand van de discipelen durfde hem vragen: Wie zijt gij? Wetende dat het de Heere was. Tot zover vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heer, waar blijft dat lied altijd weer waar? Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Dat ons hart zou mogen vervullen. Nu ook deze morgen weer samen zijn gekomen in uw huis en ook thuis mee mogen luisteren om te horen wat u vanuit uw woord tot ons te zeggen hebt. En wat is dat op de zee van Tiberias duidelijk geworden, hoe heilig uw wegen zijn. Want Heer, de vorige keer hebben we gehoord dat zij die discipelen niet zagen dat u het was die daar op de oever van de zee stond. Terwijl ze openbaar moesten komen met lege netten, met hun armoede. Zij zagen niet wie u was. En toch hebt u het laten zien. En dat mogen we deze morgen ook gaan overdenken. Johannes was de eerste die het zag. Het is de Heere. O Heilige Geest, zou u vanmorgen in ons midden willen komen om dit woord in het hart van een zondaar te leggen voor het eerst en opnieuw. Het is de Heere. En dan zullen we deze morgen mogen horen welke diepte er in die korte belijdenis ligt opgesloten. Maar ook hoe onderscheiden het dat licht bij de discipelen opging. Ze zagen het niet allemaal direct en tegelijk. Maar allemaal kwamen ze op dat plekje. Het is de Heere. Die leeft tot in alle eeuwigheid. Die dood geweest is. En die met zijn dierbaar bloed zijn ganse kerk tot zijn eigendom gekocht heeft. En door woord en geest regeert. Als de grote bezitter van het huis Gods. O Heere, zou u vanmorgen in ons midden willen komen en wilt u plaatsmaken voor dit woord. En dat het weerklank mag vinden in het hart. Misschien is het wel donker geworden. Misschien zijn er wel aanvechtingen. Misschien zitten we hier met lege netten, lege handen, een leeg hart. Maar openbaar uzelf dan, Heere, als de Heere, de Kyrios. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. Die nooit zal laten varen wat zijn hand begon. En als we hier zitten met honger. Honger naar het woord. Terwijl we het in de binnenkamer hebben gevraagd. Heren, zou er vanmorgen nog eens een kruimel genade voor mij bij mogen zijn? Zou er vanmorgen nog eens een woord van genade mogen zijn? Heren, dat ik u nog eens mag ontmoeten. Dat ik u mag zien. In al mijn zielsverdriet. Heere, beschaam dan de stille hoop niet en openbaar uzelven, het is de Heere. Want zo bent u, nog steeds. U bent niet in de dood gebleven, u bent opgewekt uit de doden. U bent opgevaren naar de hemel en u leeft om altijd voor uw kerk te bidden. Ook al kan uw kerk het soms niet meer bekijken. En Heere, dan weet u volmaakt wat wij alle nodig hebben. Niet alleen naar het lichaam, maar bovenal ook naar ons hart, naar onze ziel. En dan weet u ook wie het leven de genade niet kennen. Zou u dan vanmorgen als de Heere der Heren willen komen om zondaren neer te vellen op het slagveld van vrije genade? Dat wil zeggen dat u met uw woord komt en dat het woord kracht doet. Dat het woord als een pijl mag zijn. Dat in het hart wordt afgeschoten. En al zullen we dat op dat moment niet verstaan als dat gebeurt, maar feitelijk is het een pijl gedoopt in het bloed van u. Want als u zo uw pijlen afschiet in zondaarsharten, is dat niet om te verderven, maar om te behouden, om voor eeuwig te behouden. En daarom wordt ook het woord deze dag weer gepredikt. Heere, u kent ons hart, u weet wat er in ons omgaat. Zou u het juiste woord op de juiste plaats willen brengen, hier in de kerk, en ook als we thuis mee mogen luisteren. En geef uw knecht wat nodig is om het vervolg van deze geschiedenis de gemeente te mogen voorhouden. En leid hem daarbij door uw Heilige Geest. Heer, en als we hier met bijzondere zorgen zitten, dan mogen we dat opnieuw aan u voorleggen. Als we rouw en verdriet kennen, als er sprake is van ziekte al langere tijd, Heer, zou u uit genade willen gedenken. Wees ook met de ouderen die aan huis gebonden zijn, die vanwege de ouderdom niet meer naar uw huis kunnen komen. Maar er zijn ook jongere mensen, heren, die ook te kampen hebben met ziekten en al langere tijd niet meer naar uw huis kunnen of niet kunnen werken vanwege vermoeidheid. Heren, zou u ze willen gedenken in uw gunst. En heren, als we dan al lange tijd weer in uw huis mogen zijn, dan is dat ook weer een groot wonder dat u de weg naar uw huis weer gebaand hebt en dat we weer krachten en moed mochten ontvangen om weer naar uw huis te mogen gaan, onder de mensen te mogen komen, om daar in uw huis naar uw woord te mogen luisteren. Maak ons klein, Heere, onder uw trouwe zorg over ons leven. Ook in het kleine van elke dag, want u geeft zoveel zegeningen, elke dag weer opnieuw. Heere, wat leven we er weinig bij? Wat zou het elke dag in ons hart moeten leven? Geloofd, zij God, met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eeuwig moeten prijzen? En wat komt daarin juist onze schuld en tekort zo openbaar? Ook als het gaat om de achterliggende week waarin u ons weer gedragen en gespaard hebt. Heren, wat liggen er weer veel zonde. Ook in het licht van uw heilige wet die ons weer voorgehouden is. En dan zijn het niet alleen de zonden die we tegen uw wet hebben gedaan, maar ook al die zonden die we na, het goede wat we nagelaten hebben, wat ook zonde is. Zonde van nalatigheid, zoals dat genoemd wordt. Heren, dan zitten we hier vanmorgen weer met zonde en met schuld. En wij bidden u en wij smeken u, wil u de verzoening overdoen. En laat het bloed mogen druppelen over onze hemelhoge schuld. Want alleen zo zal die zondeschuld worden verzwolgen in het bloed van Christus. En zo alleen zullen wij voor u kunnen bestaan. En mag daartoe ook de prediking van deze dag nog een middel zijn in uw hand. Tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot vertroosting en onderwijzing van uw kerk. Wilt u de duivel op een afstand houden en dat we ons verblijden mogen in uw bedehuis. We hebben het niet verdiend, Heere, maar we vragen het uit loutere genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. Wij gaan vanmorgen luisteren over naar de belijdenis: het is de Heere. En dat vinden we ook in Psalm 146, elke keer weer terug. We gaan drie versen zingen die alle drie beginnen met de belijdenis: het is de Heere, vers 4, vers 5 en vers 8. Het is de Heere wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. En wat er verder volgt, Psalm 146, vers 4, 5 en 8. Ik vergeet de collecte aan te bevelen. Er zijn drie collecten. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor de diaconie en de derde collecte voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegen u en uw gaven. Na het amen zingen wij Psalm 22, het 13e vers. Dat eindigt met de woorden: zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen, ten disgeleid. Wie God zoekt, zal hem prijzen. Zo leef uw hart door 's hemels gunst bewijzen in eeuwigheid. Psalm 22, het 13e vers na het amen van de prediking. Gemeente, het waren wel veelzeggende woorden die wij vorige week hebben overdacht uit het eerste vers, Johannes 21 vers 1. Na deze openbaarde Jezus zichzelf en wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias en hij openbaarde zich al dus. De derde verschijning, zo blijkt uit het 14e vers van deze pericoop uit Johannes 21, waarin de opgestane levensvorst zich openbaarde aan 7 discipelen. Nee, die openbaring die begint niet in vers 5 of vers 7, maar die openbaring die begint aan het begin van het hoofdstuk. En de Heere die heeft door zijn leiding die discipelen een hele nacht laten tobben op die zee van Tiberias en ze vingen niets. En ze zagen niet dat het de Heere was in die vroege morgen toen hij tot hen begon te spreken. Kindekens, hebt gij niet enige toespijs? Zelfs niet toen hij met dat bevel kwam, werp u net aan de rechterzijde, gij zult vangen. Maar toch, door het ene wonder dat volgde op het andere wonder, werd het uiteindelijk toch duidelijk voor die discipelen dat het de Heere was die aan hen zich openbaarde. En zo willen we deze morgen eens stilstaan bij de diepe belijdenis die Johannes mocht uitspreken en die de Heere werkt in het hart van die 7 discipelen. Het is de Heere. En wat zou toch een wonder zijn, jongens en meisjes, jongeren en ouderen, als je zo onder de prediking van het woord zo door de Heilige Geest geleid mag worden dat je strakjes naar huis gaat en het jubelt van binnen. Het is de Heere. Want ik heb hem gezien door de prediking van het woord. Het is ook het thema voor de prediking. Het is de Heere. 3 gedachten. We staan stil bij de rijkdom in deze belijdenis. We staan stil bij het komen tot deze belijdenis en tenslotte bij de beleving van deze belijdenis. Het is de Heere, de rijkdom in deze belijdenis, het komen tot deze belijdenis en de beleving van deze belijdenis. Ja, de Heere ging zich openbaren. En de eerste die het in de gaten kreeg, dat was de apostel, de discipel Johannes. Want als daar dat net volstroomt met die vissen en de discipelen proberen dat aan boord te krijgen wat helemaal niet lukt, dan is het alsof de ogen van Johannes getrokken worden naar die vreemdeling aan de oever. En in één ogenblik ziet hij het door het werk van Gods geest. Niet alleen met zijn natuurlijke ogen, maar nog meer met de ogen van het geloof. Het is de Heere. En de Heilige Geest verklaart dat als het ware in zijn hart. Het wordt duidelijk. Het is een zekerheid. Het is de Heere. En gemeente, nou lijkt dat een hele gewone belijdenis. En toch ligt er een diepte in deze belijdenis. Want deze belijdenis laat ons weten dat de Heere zich op een nieuwe manier openbaarde aan de discipelen. Op een manier zoals ze hem eerder nog niet zo kende. En dat is nou typisch iets van het geestelijk leven. Dat hoort bij de opwas, het groeien in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Want de wijze waarop de Heer zich nu openbaart is een verrijking geweest voor het geestelijke leven van deze 7 discipelen. Want de Heer openbaart zich als de Heere. En dat is heel bijzonder, want als we even teruggaan naar het vorige hoofdstuk, Johannes 20, en we kijken dan in het laatste vers, vers 31, dan lees ik daar dat Johannes schrijft, maar deze zijn geschreven, en dan gaat het over alles wat daaraan vooraf ging, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. Dus hij noemt daar 3 namen. En dan zou je verwachten dat als de Heere zich gaat openbaren, dat Johannes zegt, het is Jezus. Of dat hij gezegd zou hebben, het is de Christus. Of dat hij gezegd zou hebben, het is de Zoon van God. Maar geen van deze drie namen neemt Johannes nu op zijn lippen. Er is iets anders in zijn hart ontstaan door het werk van Gods geest. Die Jezus, die Christus, die Zoon van God is de Heere, de Kyrios. En het is heel bijzonder als je zo de evangelie doorleest, dat deze naam nauwelijks of niet door de discipelen is gebruikt tot hiertoe. Oh jawel, veel gebruiken ze de naam Jezus en ze hebben ook beleden, gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. Maar om nou te zeggen dat ze zo heel veel de naam Heere gebruikten, bijna niet. Maar des te meer na de opstanding van Christus. Want deze naam Heere openbaart juist wie Christus is in zijn verhoging. En zijn verhoging begon met de opstanding uit de doden. En nu hij opgestaan is uit de doden, openbaart hij zich ook als de Heere. En vanaf dat moment is ook de diepe betekenis van de naam Heere in hun leven gaan schitteren. Hebt u de naam Heere al leren verstaan in uw leven? Ken jij de naam Heere in de diepe betekenis? Heeft de Heilige Geest het ook al als een echo in je ziel laten klinken, zo onder de prediking van het woord? Het is de Heere! Oh, laten we dan in stilte en bidden eens gaan luisteren wat in die naam Heere ligt opgesloten. En dan wil ik u vanmorgen drie betekenissen meegeven. Allereerst zegt Johannes, het is de regeerder. Daar hebt u de eerste betekenis van de naam Heere. Hij regeert. Hij betoont zijn almacht. En daarbij laat hij zich leiden door zijn vader. Ja, sterker nog, zijn vader heeft hem alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. En de Heer Jezus Christus regeert namens zijn vader op de aarde. En als die grote regeerder, die alle dingen in zijn handen heeft, hield hij aanvankelijk de vissen van het net. Maar diezelfde Heer als de grote regeerder zorgde ervoor dat op zijn tijd 153 vissen, grote vissen, in dat net kwamen. Welk een regeerder is hij, welk een almachtige Heere. En als het dan gaat om de Heere als de grote regeerder, dan komen wij terecht bij de voorzienigheid van God. Want de regering van God, die valt onder zijn voorzienigheid. En daarom mogen wij zeggen dat God de Vader de ganse schepping regeert door zijn Zoon als de Heere, de Kyrios. Maar om dat te zien, gemeente, is geloof nodig. Om daar de troost van te ondervinden, moet je dat ware zaligmakende geloof ontvangen om hem te kennen als Heere. En wat ligt er dan een grote troost in de naam Heere, als regeerder. O, sta er eens een ogenblik bij stil, gemeente. Die opgestane koning regeert tot op vandaag toe. Hij houdt zijn volk in stand. Het loopt deze grote koning niet uit de hand. Het kan zo lijken in het maatschappelijke leven, in deze wereld, in het kerkelijke leven, maar ook in je persoonlijk geestelijk leven, dat er soms zo'n grote chaos lijkt, dat er lijkt alsof er geen Heere boven staat. Maar hij staat er wel boven. En waaruit blijkt zijn regering dan zo bijzonder? Juist in de grootste smarten. Juist als je denkt dat het niet meer goed komt. Juist als alles overhoop ligt in je leven, dan wil hij betonen dat hij regeert, dat hij de Heere is. En waar wil het geloof Gods kinderen dan wel eens brengen? Juist in de grootste smarten. Bij die heerlijke belijdenis. De Heere regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkt, om God met heerlijkheid, bevestig de aarde en hou door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. Ja, dan mag de kerk des Heeren verder zingen. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Wat een naam, gemeente. Het is de Heere, de Regeerder. Dat is het eerste. En dan de tweede betekenis. En dat is bezitter. Hij bezit alles. In zekere zin bezit hij ook u en jou. Als de grote koning van het ganse heelal, van heel de schepping. Maar als hij de Heere is, de bezitter, heeft hij recht op je leven? Heeft hij recht op uw leven? En dan mag hij alles van je eisen, wat hij van je eisen wilt. Ongeacht of je dat nou wel of niet kan. Want hij is de Heere. En dan ga ik u vanmorgen vragen, zou u hem zo willen kennen? Mag hij zo uw bezitter zijn in je leven? Ja, en voordat hij dan antwoord geeft, overdenk dan ook dit eens. Zou je je daarom totaal willen onderwerpen aan hem? En geef eens toe, is dat niet een ontzaglijke moeilijke les? Ja, zelfs een onmogelijke les. Om jezelf geheel en al over te geven aan hem. En je aan hem te onderwerpen tot in het kleinste detail van je leven. Laten we maar eerlijk wezen, gemeente. Dat ligt de mens niet. Van nature willen wij dat helemaal niet. Want wat zegt de mens na de diepe val in het paradijs? Wij willen eigen Heer en Meester zijn. We willen het zelf voor het zeggen hebben. Willen de touwtjes zelf in handen houden. Maar het overgeven, het uit handen geven, nee, dat past ons niet. Want we hebben in onze diepe val in het paradijs gezegd, laat ons hun banden, dat is de banden met de drie enige God, verscheuren. En laten we de touwen waarmee wij aan hem gebonden zijn, wegwerpen. En hoe komt het openbaar, gemeente? In onze zondige wil. Want echt, we willen niet wat God wil. En dat is een diepe ontdekking. En juist als je de Heere gaat vrezen, kom je er zo achter dat die wil, al wordt die vernieuwd aanvankelijk, zo dikwijls tegen Gods wil ingaat. De Heere moet maar eens iets in je leven doen waar je helemaal niet op zit te wachten. De Heere moet maar eens wat van je wegnemen wat heel dierbaar voor je is. En dat kan van alles zijn. En als het dan verkeerd valt in je vlees, ik weet niet hoe het u en jou vergaat, maar dan kun je soms boos worden. Boos op God, want dan ben je het niet eens met hem. Ziet u wel hoe moeilijk het is om hem als Heere te begeren? Maar weet je wat ik nou zo wonderlijk vind? Als de Heere nou in je leven komt met zijn geest en met zijn woord en hij begint in je hart te werken, dan word je gewillig gemaakt. Dan gaat hij die heerlijke belofte vervullen, dat hij op de dag van zijn heerkracht een gewillig volk heeft. Oh jawel, dat geeft strijd, want de geest en het vlees, dat botst tegen elkaar. Maar toch gaat hij je gewillig maken. En hoe komt dat openbaar? Nou, kijk maar in het leven van Saulus, van Tarsus, jongens en meisjes. Toen de Heer in zijn leven begon te werken, toen kwam het gelijk openbaar. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Is dat de praktijk van je leven? Elke dag? Om onder die Heere te buigen en in afhankelijkheid van die Heere te leven? om elke dag weer en weer en meer moeten leren. Zonder mij kunt gij niets doen. Het is de Heere. Hij is de bezitter. Dat was de tweede betekenis. De eerste was regeerder, de tweede bezitter en nu nog de derde betekenis. Van de naam Heere. Hij is ook eigenaar. En die naam, dat aspect van die naam, die predikt ons vanmorgen hoe een verloren zondaar die alle banden met God heeft doorgesneden, weer het eigendom van de Heere kan worden. En dan denk ik aan zondag 13. Waarom noemt gij hem onze Heere? Ja, we belijden het elke zondagmiddag. Ik geloof in de Heer Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere. Maar wat zeg je daar dan mee? Wat zegt u daar nou mee? Heb je die derde betekenis van de naam Heere mogen ondervinden? Wat is dat, dominee? Dit. Dat Hij, de Heere Jezus, mij met lichaam en ziel van al mijn zonden, niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. En mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. En mij zich alzo tot zijn eigendom heeft gemaakt. Wanneer je het woordje Heere letterlijk vanuit de grondtekst gaat vertalen, met name uit het Hebreeuws en het Oude Testament, Adonai, dan kom je zelfs bij de betekenis van echtgenoot, bruidegom. Kent u de Heere zo? Is Hij je liefste? Is Hij je bruidegom geworden? Die grote bruidschat van zijn bloed gegeven heeft om je van al je zonden te verlossen, ja, om je tot zijn eigendom te maken. Dat heeft Hij gewild. Zijn liefde gaat als Heere uit naar een zwarte, vuile, arme bruid die niets heeft om voor God te kunnen bestaan, die alleen maar schuld heeft. Maar deze Heer is zo groot. Deze Heer is zo trouw. Deze Heer is zo vol liefde, dat Hij alles, alles wat Hij had, gegeven heeft, tot in de dood. Hij gaf zijn leven, Hij gaf zijn bloed, om die vuile zondaar schoon te wassen in zijn bloed. Om die vuile zondaar tot zijn eigendom te kopen. Kijk, daar heb je de drie betekenissen. Het is de Heere. Het is mijn regeerder. Het is mijn bezitter. Het is mijn eigenaar. Het is mijn bruidegom, zegt de Kerk des Heren door het geloof. Wat een rijkdom, gemeente. En Johannes belijdt het als eerste. Het is de Heere, want Hij heeft mij gekocht met zijn bloed en zal mij bij die zaligheid, bij die verlossing, voor eeuwig beschutten en bewaren. Ja, hoor ik iemand zeggen, kon ik dat ook maar zeggen. Is dat de taal van je hart? Zit je hier vanmorgen ook met heimwee, met een honger en een dorst, kon ik dat maar zeggen. Het is de Heere. En misschien lukt dat vanmorgen nog wel. Het is de Heere. Maar nu nog een stapje verder. Het is mijn Heere. Zoals Thomas mocht zeggen, mijn Heer en mijn God. Misschien ligt het wel in je hart. Hoe kom ik toch tot deze belijdenis? We gaan het in onze tweede gedachte overdenken. En zullen zien hoe de Heer dat op onderscheiden verschillende manieren doet. Het komen tot deze belijdenis. We hebben gehoord de vorige keer dat 7 discipelen op weg waren gegaan naar Galilea. Want dat had de Heer gezegd, daar zal ik jullie ontmoeten. En ze zijn in Galilea aangekomen en daar hebben ze gewacht. Het duurde zo lang. Ze zijn de zee opgegaan, heel de nacht gevist, niks gevangen. En toen stond hij daar op de oever, de Heere, de Kurios. En dan gaan we vanmorgen eens even overdenken hoe Johannes dat ontdekte. Hoe Petrus dat ontdekte en wat het met hem deed. En hoe die 5 andere discipelen dat ontdekten. Eerst Johannes maar, hij was de eerste. Hij ziet die 153 vissen, die grote vissen in dat net. En zijn ogen gaan naar die vreemdelingen en hij ziet het. Het is de Heere. Hoe zou het nou toch komen dat Johannes dat zo direct zag? Gemeente, dat heeft alles te maken met het geestelijke leven van Johannes. Want het geestelijke leven van Gods kinderen is niet altijd gelijk. Als ik Johannes zo gadesla in de Heilige Schrift, dan doet mij dat aan een kind van God denken die een heel gestadig geestelijk leven heeft. Niet zo dat geestelijke leven met heel veel schommelingen, met pieken en zo, maar heel gestadig. Een man die dikwijls heel dicht bij de Heer Jezus leefde en daardoor met name, sterker als de andere discipelen, de liefde van de Heer Jezus heeft ervaren. En dat blijkt bijvoorbeeld uit de woordjes van vers 7. Want in vers 7 omschrijft Johannes zich eigenlijk op een hele bijzondere manier. Hij zegt, de discipel dan welken Jezus lief had. En dat is niet de eerste keer dat hij dat zo doet. Er zijn meerdere plekken te vinden in de Bijbel dat hij zich zo noemt. De discipel die Jezus lief had. Dan moet je die woordjes goed lezen. Hij zegt niet hier dat Johannes Jezus lief heeft. Het gaat hier niet om de liefde van Johannes tot Jezus. Ja, die is er ook, zeker. Maar wat beleidt hij hier? De liefde van Jezus tot Johannes. En daarom vind ik het altijd nog goed dat de Statenvertalingen die vierde naamval hebben laten staan. De discipel die Jezus lief heeft. Jezus heeft die discipel lief. Het gaat om de liefde van Jezus tot Johannes. En wat heeft Johannes dat diep ervaren in zijn leven? Bij het begin, die opzoekende zondaarsliefde, toen hij onder die scherpe wetsprediking van Johannes de Doper was. En hij het voor het eerst kreeg te horen en te geloven. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Toen heeft hij voor het eerst de liefde van Christus tot hem ervaren. En het is verdiept. Het is verdiept. Want die Johannes behoorde bij de 3 discipelen die meer ervaren hebben met Jezus dan de anderen. Samen met Petrus en zijn broer Jacobus. Zij waren bijvoorbeeld op de berg der verheerlijking. Zij mochten mee in het huis van Jairus, waar dat dochtertje werd opgewekt. Zij mochten verder mee de hof van Gethsemane in. En te midden van die 3, Johannes, Jacobus en Petrus, is het toch Johannes geweest die dikwijls de liefde van Christus het meest ondervond. Ik denk eventjes aan dat tere moment dat de Heer Jezus in de paaszaal zei, één van jullie zal mij verraden. En alle discipelen werden verschrikt, behalve Judas. En ze hebben het gevraagd, ben ik het, Heere? Maar hoe vroeg Johannes het? Johannes lag naast de Heer Jezus aan die paasmaaltijd. En toen heeft hij zijn hoofd op de borst van Jezus gelegd. Hij hoorde het hart van Jezus kloppen. En toen hij zo dicht bij de Heer Jezus was, zei hij: ik ben het toch niet, Heere. Hoe zou dat kunnen? Hoe zou liefde liefde kunnen verraden? Ja, hij is met recht de apostel der liefde, die Johannes. De discipel die Jezus lief had. En gemeente, weet u wat de praktijk van het geestelijke leven is? Als je nou zo'n tere levenswandel hebt met de Heere Jezus, dan mag je dikwijls die liefde ervaren. En als je heel dicht bij de Heer Jezus leeft, laat ik het zo zeggen, heb je sneller iets in de gaten. Dat doet de Heilige Geest, dat weet ik wel. Maar juist omdat je zo dicht bij hem bent. En daarom zie je dat hier ook weer gebeuren. Is het Johannes die als eerste ziet: het is de Heere. En hij kent hem als regeerder. Hij kent hem als degene die bevelen geeft. Die je gehoorzaam moet zijn. Denk alleen al daarbij dat kruis. Hoe de Heer Jezus tegen Johannes zei: je moet voor mijn moeder zorgen. Dat bevel gaf hij als de Heere. En als hij nu weer ziet hoe deze Heere zorgt voor zijn grote visvangst. Het is voor hem duidelijk. Het is genoeg. Het is de Heere. En dat werkte de Geest in zijn ziel. Want er staat in de brieven van Paulus: niemand kan zeggen dat Christus de Heere is dan door de Heilige Geest. Dus vanwege het wonder, jawel, maar ook vanwege die tere omgang met Christus en de liefde die er was tussen die twee, zag Johannes het eerst. Door dat nabij gestadige leven. Nee, zo'n leven had Petrus niet. Petrus is een heel ander figuur. Petrus is een heel ander karakter. En karakter zie je ook alweer terugkomen in het geestelijke leven. Als je Petrus zo gadeslaat in de Heilige Schrift, ja, dat is een man met pieken. Zo wandelt hij door het geloof op de golven, zo zinkt hij weg. Zo zegt hij: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En zo moet de Heer hem achter hem zenden en zeggen: gaat achter mij, Satanas. Hij kende niet dat gestadige geestelijke leven, maar meer van pieken. Zo in de wolken, zo in de kolken, zou je kunnen zeggen. En dat kan invloed hebben op je geestelijk leven, dat je soms dingen niet direct ziet. En daarom zag hij het nu ook niet. Hij was veel te druk nog met die vissen om dat aan boord te krijgen met die andere discipelen. En toch wil de Heere ook tegen Petrus zeggen dat hij het is. En wat doet hij? Hij gebruikt daar Johannes voor. Voor Johannes waren de wonderen genoeg. Voor Petrus was nog een tussenpersoon nodig. En Johannes, de apostel der liefde, komt ook openbaar in zijn mededeelzaamheid. Hij is er zo vol van dat het de Heere is. En hij zegt tegen Petrus: het is de Heere. En toen zag Petrus het ook. En hij geloofde. Maar hoe zal het eigenlijk voor Petrus geweest zijn? Want er was nogal wat met die man gebeurd. Was de Heere niet als Heere aan hem verschenen? Toen hij daar in het paleis van Caiaphas stond en de Heere draaide zich om en hem aanzag, hem doorzag, deed hij dat als de Heere die alle dingen weet, de alwetende, de almachtige. En dat verbrak Petrus en hij ging naar buiten. En hij dacht dat hij de Heer Jezus nooit meer zou ontmoeten. Maar hoe wonderlijk is het geweest hoe de Heer Jezus Simon Petrus opgezocht heeft. En wat blijkt dan? Dat deed hij als de Heere. Want als de Emmausgangers terugkomen, dan zeggen de discipelen: de Heere is waarlijk opgestaan. En hij is als de Heere van Simon gezien. O ja, Simon, die kent de diepe betekenis van de Heere ook. Want toen de Heere hem opzocht, is het weer goed gekomen tussen Simon en Petrus. Toen nam de Heere al zijn zonden weg en al zijn schuld weg. Want ook Simon was door het bloed van Christus tot zijn eigendom gekocht. En Petrus heeft het geleerd. Ik ben van hem en hij is van mij. En hij hoort in zijn vriend zeggen, het is de Heere. En dan zie je Petrus weer. Hè? Johannes blijft bedaard aan het schip, aan boord, maar Petrus niet. Die gaat overboord en wil zo snel mogelijk naar de Heere toe. Het is de Heere. Hé, jongens en meisjes, zie hem gaan. Voordat hij overboord stapt, doet hij iets. Hij trekt zijn overkleed aan. Want ja, die lange overklederen, die waren natuurlijk hinderlijk in het werk, zeker als je aan het vissen was. En dan trokken ze dat overkleed uit en dan stonden ze in hun ondergoed, opgeschort, stonden ze hun werk te doen. Dat is ook de betekenis dat hij naakt was. Maar als hij dan van Johannes hoort, het is de Heere, dan doet hij zijn overkleed over zich heen en zo gaat hij naar de Heere, overboord, en waadt hij door het water naar zijn meester. Even een klein uitstapje, dat mag wel vanmorgen, denk ik. Ik kwam een mooie les tegen. Bij dat gedeelte dat Simon Petrus zijn mantel om zich heen doet en zo naar de Heer Jezus gaat. Nee, hij gaat niet in zijn ondergoed naar de Heer Jezus. Hij gaat niet naakt in zijn werkkleding naar de Heer Jezus. Maar hij trekt er wat anders bij aan, iets over zijn kleding. Hoe gaat u naar God? Hoe ga jij naar God? In de binnenkamer, maar ook naar Gods huis? Heb je voor de zondag andere kleding als voor door de week? En als het straks weer wat warmer gaat worden, kunnen we ons u nu nog niet zo voorstellen, zo'n koude kerk. Maar als het straks weer wat warm gaat worden, hoe kom je dan naar de kerk? Zorgen dat je netjes bedekt bent, want dit is toch een heilige plaats omdat God er is en de Heere zich openbaart. Nee, ik weet het wel, het is altijd wat gevoelig om over uiterlijkheden, want het gaat toch om het innerlijk, jazeker. Maar aan de buitenkant komt wel openbaar wat er van binnen leeft. Zullen we het meenemen, gemeente? Dat is niet iets wetties of zo. Maar het gaat toch om de Heere, die grote regeerder, die koning. Als je een brief krijgt van de koning om op bezoek te komen, nou, laat ik het maar zo zeggen, dan ga je toch ook niet in je werkkleding. Want dan krijg je echt de voorschriften wel op papier hoe de koning wil dat je bij hem op bezoek komt. Nou, hoe is het dan met de koning der koningen? Zul je erover nadenken hoe je naar Gods huis komt? Jongelui, kinderen, ouderen? Hier is de Heere. En daar past ook een nette kleding bij. We gaan weer terug. Simon Petrus gaat overboord. En hij waadt door het water en dan komt hij bij de Heer Jezus. Er is nog iets wat mij opvalt nu, want het is niet de eerste keer dat de discipelen een wonderbare visvangst meemaken. Al eerder gebeurde dat. En misschien kunt u die geschiedenis nog herinneren, als er dan heel veel vissen in dat net komen, dat het net scheurt, dan valt Petrus aan de voeten van de Heer Jezus. En dan zegt hij, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dat doet hij nu niet. Ik lees het niet. Hoe zou dat komen? Zou Simon Petrus, jongens en meisjes, minder last van zijn zonde gekregen hebben? Zou die zich minder onwaardig voelen om tot Jezus te gaan? Zou dat? Als ik denk aan die verloochening en hoe hij zijn meester 3 keer verloochend heeft en hoe hij daarna zo bitter geweend heeft over zijn zonde, gemeente, kunnen we alleen maar concluderen dat zijn zondekennis verdiept is. Dat je eigenlijk nog eerder nu zou verwachten, na zo'n diepe val in de zonde, zou hij helemaal wel zeggen, Heer, nou moet u echt van mij uitgaan. Ik ben zo'n zondig mens, zelfs na ontvangen genade. Maar hij zegt het niet. Hij zegt niet, ik ben een zondig mens, ga uit van mij. Maar heel snel wil hij naar de Here toe. Hoe komt dat? Hoe komt dat, gemeente? O jawel, in zijn hart zal het best geleefd hebben. En als de Heer Jezus straks tot drie keer toe gaat vragen, hebt gij mij lief? Begint hij weer te wenen. Want hij weet echt wel waarom dat de Heer Jezus dat 3 keer vroeg. Hij heeft nergens recht op. En toch zegt hij niet meer, Heere, ga uit van mij. Hoe zou dat komen? Omdat hij een hele diepe les geleerd heeft. Een les waarvan Paulus zegt, waar de zonde meer geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geworden. Petrus heeft geleerd, zo diep als ik nu gevallen ben, en dieper kon het voor mijn waarneming niet, maar daar overstijgt een genade die nog veel groter is dan de diepe val die ik heb meegemaakt. En dat is voor hem zo'n groot wonder. Hij heeft juist tegen die zwarte achtergrond van zijn diepe val nog meer ervaren. Wie de Heere is, is een oneindige genade en vergevende liefde. Dat hij als het ware niet meer durft te zeggen, ga uit van mij. Want dat zou betekenen afstand tussen mij en de Heere. Nee, zo is het niet meer. Hij wil bij de Heere zijn, zo dicht mogelijk bij de Heere. Omdat hij gezien heeft, bij hem is een overvloed van genade. Nee, dat betekent niet dat je makkelijk over de zonde gaat denken. En dat je zegt, nou het maakt toch niet meer zoveel uit of ik nou wel of niet zondig. Want de genade is toch overvloedig. Nee, zo niet. Zo niet. Maar om het diepe geheim te verstaan. Een mens is zo diep niet gevallen. Of er is een overvloed van genade. En als de overvloed van genade, laat ik het zo eens zeggen, mag overwinnen in je ziel, zeg je niet meer, ga uit van mij. Maar dan vlucht je met al je zonden en ellenden tot hem, die overvloedige fontein van genade. Dat was Petrus. Johannes gaat, we hebben Petrus gehad, en er waren er nog 5 discipelen. Hoe zijn die tot die belijdenis gekomen? Nou, terwijl Petrus overboord ging en door dat water heen naar de Heer Jezus liep, waren hun nog steeds bezig met die vissen in dat net enzovoort. En ze voelden wel, het is een enorme grote vangst. Toen hebben ze het achter dat schip naar het strand gesleept. En daar zien ze tot hun grote verbazing een kolenvuur met een vis en een brood. En dan horen ze de Heere zeggen, houd het middagmaal met mij. En voordat ze begonnen te eten, zei de Heere ook nog, breng nu van de vissen die gij gevangen hebt. En wat staat er dan in de schrift? Dan lopen ze niet alle 7 naar het net, alleen Petrus. Het staat ook in het enkelvoud. En Petrus krijgt het alleen voor elkaar. Het was er net met z'n 5 stonden te tobben in die boot. Die krijgt het alleen voor elkaar om het grote net aan de oever te krijgen. Dat is weer een wonder. En dan worden de vissen geteld. En dan zijn het 153 grote vissen. Nou, denk maar aan zulke dingen. En door die wonderen op wonderen werd het duidelijk. Het is de Heere. En als ze dan straks om dat kolenvuurtje zitten, samen met de Heere, dan staat er in vers 12, en niemand van de discipelen durfde vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Zie hoe onderscheiden de Heere werkt? Maak van een bekeringsweg geen systeem. De Heere werkt zo verrassend, maar wel ordelijk. Hij maakt altijd plaats voor zichzelf. Maar dat kan hij op hele verschillende manieren doen. En bij de ene breekt het licht sneller door als bij het ander. En de ene krijgt eerder dieper inzicht in Christus dan de ander. Hier heb je weer zo'n voorbeeld. Uiteindelijk kwamen ze allemaal bij de belijdenis. Het is de Heere. Wat zalig om van harte door Gods geest geleid te mogen belijden. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. En hoe zalig is het om dat in zijn nabijheid te mogen beleven. Onze laatste gedachte, de beleving van die belijdenis. Ja, de Heer die zegt, jongens en meisjes, breng nu van de vissen die jullie gevangen hebben. En hij gebruikt er niet één van. Ze hebben dat net op het strand getrokken en ze hebben ze geteld, 153 grote vissen. En dan zegt de Heer niet, dan moet je er eventjes twee bij mij brengen. Nee, de Heer zegt als het ware, laat ze nu maar liggen. En kom nu bij mij. Ik ga het middagmaal met jullie houden. Dan moeten we niet denken aan een lunch, want het was nog vroeg in de ochtend. Maar we moeten het woordje middagmaal maar zien als een soort ontbijt. En dan weet u wel dat maaltijden onder Israël een heel diep karakter hadden. Het karakter van gemeenschap, van gastvrijheid, van vriendelijkheid, van gunst. En zo gaat de Heer met deze zeven discipelen ook een gemeenschapsmaaltijd maken, houden. De laatste keer dat hij met zijn discipelen een maaltijd gebruikt heeft, dat was in de nacht in de welke hij verraden werd. O jawel, na zijn opstanding heeft hij om zich te bewijzen wel gevraagd om wat vis en honingraten, maar dat was zomaar een tussendoortje, zal ik maar zeggen. Maar echt een maaltijd was de laatste keer met dat Pascha, toen hij dat heiligavondmaal heeft ingesteld. En nu weer. Nee, we moeten van deze maaltijd geen heiligavondmaal maken. Dat wordt hier helemaal niet bedoeld. Want er is helemaal geen sprake van wijn. Wel van brood en vis. Maar juist in die maaltijd komt weer iets van de naam Heere openbaar. De gemeenschap met elkaar. Dat de Heere die discipelen tot zijn eigendom gekocht heeft. Hoe dan? Nou, die producten die daar liggen, dat zijn er maar twee, brood en vis. En er staat een lidwoord voor. En dat betekent, er lag één brood en één vis op dat kolenvuur. En wat doet de Heer dan? Hij gaat uit dat ene brood, gaat hij allemaal stukjes uitdelen. En van die ene vis gaat hij allemaal stukjes uitdelen aan de discipelen. Uit dat ene bolletje deelt hij mede. En als ik dan vanuit dat brood denk aan de woorden van de Heer Jezus, ik ben het brood des levens. Ik heb mijn lichaam verbroken. En uit dat ene lichaam, uit dat ene bol brood dat gebroken is, deel ik mijn genade uit aan mijn kerk. Ziet u wel, gemeente, dat zelfs in die handeling, in die maaltijd, ook iets van de naam Heere schittert. De gemeenschap tussen Christus en zijn kerk en zijn kerk met Christus. Dat komt trouwens op nog een andere manier heel mooi openbaar in de Heilige Schrift. En omdat het hier een gedeelte is uit het Evangelie van Johannes, wil ik dat vanmorgen wel noemen, omdat het Johannes is die dat geschreven heeft in een van zijn zendbrieven. En dan bedoel ik de tweede zendbrief die Johannes geschreven heeft. En die tweede zendbrief heeft hij geschreven aan een vrouw. Een vrouw van een ouderling in een van de gemeenten die hij gediend heeft. En dan moet u eens horen hoe hij deze brief begint te schrijven. En dan komt weer heel duidelijk de naam Heere naar boven. Hij zegt, de ouderling aan de uitverkoren vrouwen en aan haar kinderen die ik in waarheid lief heb. En niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid gekend hebben. En hebben onze statenvertalers, die hebben hier dat woordje vrouwen, hebben ze het woordje vrouwen voor gebruikt en niet het woordje vrouw. Misschien zegt u, waarom? Wij gebruiken dat natuurlijk niet, dat woordje vrouwen. Maar toch hebben ze dat bewust gedaan om een verschil aan te wijzen tussen het gewone woord vrouw. Want dat wordt hier namelijk niet gebruikt door Johannes. Wat dan? Hij gebruikt hier de vrouwelijke vorm van de naam Kyrios. En Kyrios betekent heren. En als je nu Kyrios om gaat zetten naar een vrouwelijke vorm, dan krijg je Kyria. Dan krijg je eigenlijk het woordje heerin. Want dat kennen jullie wel, jongens en meisjes. Je hebt een boer en je hebt een boerin. Zo heb je een heer, een here en een heerin, een Kyria. Weet je wat het woordje Kyria nu zegt? Weet je wat het woordje heerin nu zegt? Die vrouw is het eigendom van de Kyrios. Daar heb je het weer. Die gemeenschap tussen de Here en zijn kerk. En daarom mag zijn kerk met name de naam Kyria dragen. Gekocht met het bloed van de Kyrios. Zoals de christen het eigendom van Christus is. Zo is de Kyria, de kerk des Heren, de vrouw, het eigendom van de Kyrios. Wat een diepte, gemeente, ligt er in die naam Heren. Mag je ook wel weten het eigendom van hem te zijn. Is dat nou de begeerte van je hart? Om te mogen weten, ik ben niet meer van mijzelf, maar het eigendom van hem. Kun je ook niet meer buiten zijn regering. Kun je ook niet meer buiten zijn macht en buiten zijn leiding. O, hij is werkelijk een koning der koningen. En uit zijn volheid kun je ontvangen genade voor genade. O, dat het vanmorgen toch door de prediking zo mag zijn. Dat de Heilige Geest het in je hart legt. Het is de Heere. En hij is er voor, bij deze Heere, voor allerlei noden en zorgen, is er een medicijn te vinden. En dan kom ik tenslotte bij Psalm 146 uit, waar we een aantal versen uitgezongen hebben. Het is de Heere. Zeg, loop je misschien met de onmogelijkheid om zalig te worden? Zijn er misschien in je leven onmogelijkheden gekomen? Het is de Heere, wiens al vermogen het grote heelal heeft voortgebracht. Loop je misschien in de nood en schreeuwt je hart, o God, wees mij de zondaar genadig. Het is de Heere, die genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht. Dan voel je je zo leeg. Voel je je zo arm? Voel je je zo verdrukt? Word je zo aangevallen? Het is de Heere die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. Honger je naar God? Dorst je naar God? Begeer je Christus te kennen? Het is de Heere die uit liefderijk erbarmen hongerigen mildelijk voedt. Of loop je in banden, geestelijke banden? Kun je jezelf er niet uit bevrijden? En wordt het alleen maar moeilijker in je leven? Hoor dan vanmorgen, het is de Heere die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Of weet je de weg niet meer? Ben je als een blinde geworden? Ben je zo onkundig? Ben je nog zo'n kleine leerling op de school van vrije genade? Hoor dan, het is de Heere, wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Ja, hij wil zelfs een Heere zijn, voor mensen die alleen zijn, voor weduwen, voor wezen, want het is de Heere die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt, die weduwen en wezen in twistgedingen en in de kommer staande houdt. Welk een Heere, welk een Heere. Het is de Heere der Heere, Sions God geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren, van geslachten tot geslacht, de Kyrios, de gebieder, de bezitter, bij wie een zondaar nooit te vergeefs zal aankloppen, en wie hem zoekt, zal hem vinden, en wie hem vindt, zal hem prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. U bent de Heere, de grote regeerder, de gebieder, de eigenaar, ja de bruidegom van uw kerk. Heer, u bent een almachtige Heer en u bezit alle schatten die arme zondaren nodig hebben om zalig te worden. Heere, dat het weerklank mag hebben in ons hart. wat Johannes mocht zeggen tegen Petrus. Het is de Heere. Ja, Heere, dan kunnen de tijden in het leven zijn en hebben we niets meer te zeggen. Dan zitten we in stilte rondom het kolenvuur, in uw nabijheid. En hoeven we niet meer te vragen wie u bent. Want dan is het duidelijk. Dan ligt het duidelijk in ons hart. En dan mogen we in stilte aan uw voeten verkeren. Ziende op u. Het is de Heere. Om dan heel ons leven en alles in uw hand te leggen. Wat is dat een wonder, Heere. Om op die plek te mogen zijn. Hartelijk dank voor datgene wat u gaf. Zegen ook het werk van de zondagsschool zo dadelijk. En wilt u geven dat we elkaar vanmiddag weer mogen ontmoeten. Om te horen wie u bent, o God. Als de Vader. De Almachtige. De Schepper van de hemel en de aarde. Zou u dan opnieuw in ons midden willen zijn? We hebben het niet verdiend, maar we vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. Psalm 68, het vijfde vers. Het Heen in Vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.